De man die zo heette hield ons vorige keer drie stenen voor uit drie verschillende schriftgedeelten, waarvan de strekking is natuurlijk dat het toch altijd om dezelfde steen gaat, overdrachtelijk, namelijk over de Messias, zijnde de Heer Jezus Christus. Dat is het gedeelte, eigenlijk vanaf vers 4, van 1 Petrus 2. En ik vat het even samen voor de duidelijkheid, om te zien waar een man het over heeft. Hij heeft het over de steen die de bouwlieden verworpen hebben, maar die geworden is tot hoofd des hoeks, want zo heet dat. Dat is natuurlijk in vers 4 reeds door de mensen verworpen. Dat heet de bouwlieden, want dat wordt zo worden herhaald in vers 7. Dat is de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Ontleent aan Psalm 118. Maar langs een andere kant ontleent hij die steen aan Jesaja 28. Dat is hier in 1 Petrus 2 vers 6. Zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. Dat is niet helemaal letterlijk geciteerd, maar dat doet er weinig toe. Het gaat erom dat het toch dezelfde steen is als in die andere schriftplaatsen. Met als toevoeging, wie in hem gelooft, dat wil zeggen in die steen, die blijkbaar dan toch een persoon of althans iemand voorstelt. Wie in hem gelooft zal niet haasten, want dat is dan de vertaling via het Griekse. U weet wel, dat is een beetje moeizaam altijd, maar voor ons toch leerzaam. Dat die oud-testamentische schriftplaatsen die geschreven zijn in het Hebreeuws tot ons komen via het Grieks naar het Nederlands. En dan is het onderweg dus twee keer vertaald, minimaal. En wat ik probeer te zeggen is dus dat als er staat in Jesaja 28 over die steen, wie gelooft, die zal niet haasten. Dat is, want zo staat het in Jesaja 28 vers 16. Dan komt de inhoud van die uitdrukking haasten overeen met die van vers 13, waar staat, opdat ze heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. Daar worden trouwens ook verschillende bijbelgedeelten, of als eigenlijk zeggen, moet ik zeggen, verschillende bijbelse uitdrukkingen bij elkaar gevoegd, die alle spreken over het ongeloof in de tijd van het Joodse volk. Nou ja, tot in deze tijd officieel dan, hè. Maar de aardigheid is dat dat door, een beetje door elkaar gegooid wordt. Want wie gelooft zal niet haasten, betekent wie gelooft zal niet rennen, lopen. Snel lopen, want dat is wat haasten is. Dat is lopen in het Duits, lopen in het Nederlands, maar wij lopen tegenwoordig zo traag. Dan komt dat we Nederlanders zijn, zuster, ja, sorry. Want behalve in militaire dienst, want dat was te lopen ongeveer als de gesmeerde bliksem. Zoiets. Wat dat maar wezen mogen trouwens. Maar toch maar. Maar wie gelooft zal niet beschaamd worden. Zo wordt het in het Nieuwe Testament dus aangehaald. In ieder geval hier door Petrus. Maar dat beschaamd worden, dat komt overeen niet met haasten uit vers 16 van Jesaja 28. Maar met heengaan en achterwaarts vallen uit vers 13. Want beschaamd worden wil zeggen wegwijken. Dan heb ik het iets te zwaar één kant op gezegd. Ik had moeten zeggen, beschaamd worden wil zeggen achterwaarts wijken. Maar als je erg ver achterwaarts wijkt, dan ben je weg. En dat is dus, zoals het woord elders, met name in Jesaja, een paar hoofdstukken verderop, gebruikt wordt. Als besproken wordt over de goddelozen, dan wel de ongelovigen, die zullen beschaamd worden. Zij zullen namelijk niet meer zijn. In het Nederlands willen we dan het woordje er ertussen. Dat niks betekent, maar dat zetten we er dan tussen. Zij zullen niet meer zijn. Zij zullen niet meer gevonden worden. Ze verdwijnen. Dat is, zij zullen beschaamd worden. U kent die uitdrukking, toch? Ik kijk even zo'n beetje rond. Ik mag toch aannemen dat u... Of moet ik dat opzoeken? Zij zullen beschaamd worden in bijvoorbeeld Jesaja 45. Ben ik nou toch in de buurt in Jesaja? Ik weet er niet zoveel uit mijn hoofd van die schriftplaatsen trouwens, maar... Het staat er wel. In Jesaja 45, daar lezen wij in vers 23... dat de Heer zegt dat voor mij alle knie zal gebogen worden en alle tong zal mij zweren. Dat is het laatste deel van het vers, maar het is wat voluit wordt geciteerd in Filippenzen 2. Dat in de naam van Jezus zich alle knie zich zal buigen en alle tong zal hem belijden. Dat heet daar de naam van Jezus, het heet hier Jehovah. Maar dan het volk. Oh ja, de alverzoeners zeggen over vers 23 dat het dus betekent dat alle mensen ooit behouden worden. Want als je toch hem beleidt en je knie voor hem buigt, dan word je toch zalig. Dan zeggen ze, ja, dat kan zijn, maar dat gebeurt dan blijkbaar toch als de reguliere speeltijd al voorbij is. En als je hem dan nog in het doel trapt, dan telt hij niet mee voor de wedstrijd, hoor. Was ik nou duidelijk of niet? Of iets met voetballen? Nee, dat weet ik niet. Maar men zal de Heer erkennen, beleiden, zolang men leeft. Dat zegt de Bijbel ook zo, hè? Terwijl men nog leeft, terwijl men hier is. En daarna zal men hem moeten erkennen als de rechtmatige rechter. Maar daarmee ontkom je niet aan je oordeel. Als je de rechter als rechter erkent, wil het niet zeggen dat de rechter dan ineens niet meer als rechter gaat optreden. Het lijkt mij toch onlogisch trouwens ook. Maar het staat er hierbij. Daarom is het wat triest voor iemand die dat beweert. Hè? Zo van alle knieën zal ze voor hem buigen. Dus dan wordt iedereen zalig. Oh ja, kijk maar. Alle knie zal voor mij gebogen worden, zegt de Heer. Alle tong zal mij zweren. Men zal van mij zeggen, gewisselijk in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Tot hem zal men komen, maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. Zij zullen beschaamd worden. En daarom vind ik het noodzakelijk om uit te leggen dat dat woord beschaamd worden, iedereen kan dat nakijken tegenwoordig op zijn telefoon, hè? Via het strongnummer toch van beschaamd worden. Dat betekent achterwaarts wijken, wegwijken. Door de grond zakken. Of wat het maar was. Heb je die? Goed. Dat is beschaamd worden. En als Petrus dus, en nou kom ik weer bij, neem de draad weer op om zo te zeggen. Als Petrus dus zegt, wie gelooft zal niet beschaamd worden, dan gooit hij die twee versen door elkaar uit Jesaja 28. Maar ik hou daarvan, hè, om dat naast elkaar te leggen en met elkaar te vergelijken en vast te stellen dat het over hetzelfde gaat. Het gaat over iets wat ik, ja, je kunt me kwalijk nemen of niet, maar wat ik een komisch verschijnsel vond, dat toen die bende van de, want het heet een bende, het was geen orkest, dan heet het een band, maar dat is hetzelfde eigenlijk. Hè? En als het van de maffia is, dan heet het een bende. Nou ja. Maar goed, maar dan, dit was de bende van de hoge priester. En de Heer vroeg aan hem, wat zoekt gij? Zeggen, we zoeken die Jezus, of wat ze maar zeiden. En toen zei de Heer, ik ben het. Wat wel grappig is, omdat dat de naam van Jehovah is natuurlijk, ik ben. En toen weken zij achterwaarts en vielen over elkaar heen. Struikelden achterwaarts. Ik vind het leuk, ik zie het in gedachten voor me. Hoe het zaakje achteruit valt. En dat is nog tot daar aan toe. Maar waarom staat het eigenlijk in de Bijbel dat dat gebeurde? Omdat het een illustratie is van wat met het hele Joodse volk als zodanig. Ik zei niet met alle Joden, ik zei met het hele volk als zodanig gebeurd is. En wat in Jesaja 28 werd aangekondigd. Zij zullen heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken. En nu we het er toch over hebben van Judas. Die immers, ja sorry, van Judas die immers een beeld is van het Joodse volk in ongeloof. Nee, dat is ook aantoonbaar, maar ik ga niet alles nou voorlezen uit de Bijbel. Hè. Judas is een beeld van het Joodse volk, van hem staat, hij ging heen en verhing zich. En op een andere plaats staat dat hij gevallen is en uiteengespat. Dat zijn ingewanden verstrooid zijn geworden. Ik vind het niet zo'n fraaie illustratie van wat diaspora, wat verstrooiing van het Joodse volk eigenlijk is. Maar dat is wel wat het uitbeeldt. En daarna vragen wij, maar wat is hem dan overkomen? Heeft hij zich nou verhangen? Of is hij ergens vanaf gevallen? Van het schavot of van... Ja, van de berg of van de dakgoot, van de flat af, weet ik het. En het antwoord is natuurlijk allebei, hij is gestruikeld. Als je mij vraagt, wat is er misgegaan? Of zijn het twee tegenstrijdige verhalen? Nee, hij is gestruikeld, hij heeft zich verhangen en is gestruikeld en toen... zoiets. Het is wat hier staat. Ja, het is triest, maar dan, hier moeten wij het dus over hebben, omdat Petrus het hier over heeft. Wat is er gebeurd eigenlijk met de bouwlieden die de stenen verworpen hebben? Wat is er gebeurd met het zijne, terwijl het zijne hem niet heeft aangenomen? Met dank aan Johannes voor dit soort uitspraken. Wel nu, we hebben daar nog een uitspraak over, ook door Petrus aangehaald. En dat was die uit Jesaja 8. Het blijft Jesaja. Ik weet het, ik heb het vorige keer aan het eind van de avond ook gezegd. En nu gezegd dat ik er waarschijnlijk wel op terug zou komen. Maar het is om te begrijpen waar Petrus het feitelijk over heeft, hè. Want Petrus spreekt ook over, in één adem over die steen. Dat is in 1 Petrus 2 vers 7. Die de bouwlieden verworpen hebben. Deze is geworden tot hoofd des hoeks. En dan springt hij van Psalm 118 meteen naar Jesaja 8. En steen des aanstoots en rots der ergernis. Hoofd des hoeks. En steen des aanstoots. Een rots der ergernis, zegt Petrus. Ik zal het nog een keer herhalen. Hij is geworden tot hoofd des hoeks en steen des aanstoots en rots der ergernis. En nu lees je Jesaja 8 vers 14 en dan parallel. Dat wil zeggen, hij is geworden tot heiligdom en tot steen des aanstoots en rotssteen der struikeling. Schrijft die twee zinnetjes maar onder elkaar. Uit Petrus, nou eigenlijk eerst die uit Jesaja natuurlijk. En dan die uit Petrus onder elkaar. Dan krijg je steen des aanstoots en rotssteen des struikeling. Bij beiden onder elkaar. Maar aan het begin van het zinnetje heeft Petrus staan. Steen is geworden tot hoofd des hoeks. Hoofd des hoeks dus. Uit Psalm 118. En in Jesaja staat er dan iets heiligs. Want een heiligdom is gewoon een heilig ding. Of iets heiligs. Of ja, het heilige kan nog net. Dan is het heilige voorwerp of het heilige ding. En anders ben ik het ook niet te zeggen. Ik probeer dus van een bijvoegend naamwoord een zelfstandig naamwoord te maken. Het heilige. Iets heiligs dus. Iets, wat voor heiligdom? Hoezo heiligdom? Ik weet wel dat wij bij dom meteen denken aan de Dom zu Köln of zoiets. Of de Dom in Utrecht. Of hoe die dingen maar heten. Dat zijn nogal plompe gebouwen. Dom, bij dom denk ik aan plomp namelijk. En lomp en dom en stom en grof enzovoort. Maar een heiligdom betekent gewoon een heilig ding. Dat kan best een groot gebouw zijn, eventueel een tempel. Maar dat hoeft niet. Het kan ook een heel klein dingetje zijn, zal ik maar zeggen. Een heilig voorwerp, dat is ook een heiligdom. Wat voor een heiligdom? Nou, de interpretatie van Petrus, de exegese van Petrus, is dus dat het een steen is. Het heiligdom. Dat ligt voor de hand, want in tweede instantie is hij ook een steen. Namelijk, dan wordt het steen des aanstoots en steen, of is steen namelijk een heiligdom, een heilige steen, waar hij het al over gehad had natuurlijk. Een steen, hoofd des hoeks. Een kostelijke steen, een welgefundeerde steen uit Jesaja 28. En aan de andere kant een steen des aanstoots, een steen of een rotsteen der struikeling. En de clue van dit vers, of hoe zeg je dat? Dat is wat er nu achter staat. Namelijk voor de beide huizen van Israël. Maar kijk, om ergens maar een gok te doen. Toen het Joodse volk struikelde over de steen, waren dat niet de beide huizen van Israël, dat was maar één huis van Israël. Ik weet dat daarmee gesjoemeld wordt, maar dat zei onze broeder in inleidende woorden zojuist. Wij komen om in de onzinnige informatie. Wij worden misleid en we krijgen van alles te horen, wordt nergens op slaap, niet gehinderd door enige kennis van zaken, dat soort dingen meer. Ik heb vandaag nog, ik weet niet meer waar het over ging, nog eens even gekeken in de vertaling NBG. Ja, ik weet het, dat is slecht voor je gehoord. Vertaling NBG. Maar dan kijk ik altijd even naar de kanttekeningen. Want ik heb natuurlijk wel een serieuze NBG, dat begrijp je. De Statenvertaling met kanttekeningen. Dat hoort zo omdat daar nogal wat commentaar staat op de vertaling. Of je dan wat aan hebt. Maar soms weet je dan meteen hoe het niet is. Met die NBG was dat ook zo. Natuurlijk staan daar goede dingen in die kanttekeningen. Maar soms ook denk je, ach heden, wat een getop zeg. Wat een... Ja, er zijn vier mogelijkheden. A, B, C en D. Dat is een moeilijk vers. Er zijn vier mogelijkheden. A, B, C en D. En die worden dan gegeven. En ons lijkt D de meest juiste. Ja, oké, maar waarom dan? Wat heb ik daar dan aan? Dan moet ik het nog zelf uitzoeken. Nou, hou ik daar wel van hoor, dat ik het alsnog zelf moet uitzoeken. Want ja, dat is voor mij de aanleiding geweest om te denken, nou, dan neem ik zelf nu eens de Bijbel ter hand. Dan ga ik het zelf eens naast elkaar leggen. Daar heb ik geen spijt van gekregen. Nooit. Maar goed, dit is ook, dat zijn twee tegengestelde iets. Heiligs of iets waar je aan stoot. Het ene leert je vloeken en het andere leert het je af. Ik neem maar even de grove tegenstelling dus. Hè. Het een stoot je aan en het andere wordt vereerd. Is dierbaar, kostbaar. Of hoe het maar vertaald wordt naar het Nieuwe Testament en bij Petrus. Maar het is voor de beide huizen van Israël. En echt waar, ik heb me van de week nog afgevraagd, hoe oud was ik toen eigenlijk? Wanneer was dat dan? Namelijk toen ik ooit dacht van ja, dat wil ik nou wel geloven. dat het evangelie gepredikt is aan de Joden en die hebben het geweigerd. En toen ging de zaligheid naar ons, dat wil zeggen naar de heidenen. Naar de Friese, de Franken, de Sakken, de heidenen. En de kandidaten voor onze broeder. Juist, die denk ik aan kandidaten. Maar goed. En toen dacht ik, maar dan had het toch eigenlijk nog eerst gepredikt moeten worden aan de 10 stammen van Israël, ergens. Want die zijn ergens, want we weten, wij geloofden, dat is mij ook geleerd van jongs af aan, dat die ooit weer op het toneel zullen verschijnen. Al was maar op grond van Openbaring 7. Je moet er toch ergens nog 144.000 mensen hebben overgehouden. Ergens. Dan zou het dan toch eerst aangepredikt moeten worden. En ik weet niet hoe lang het daarna geduurd heeft voor ik begreep dat dat ook inderdaad gebeurd is. En nog iets langer heeft het geduurd voor ik begreep dat het ook gewoon zwart op wit in de Bijbel staat. Maar dat was iets moeilijker. Omdat natuurlijk de traditie, waar wij gelovigen toch allemaal van houden. Wij houden van het aloude evangelie en die old-time religion en al dat soort dingen toch. En het evangelie van het jaar nul of nog daarvoor zelfs toch. En als de traditie dan zegt het is zus en zus en zo, kom je daar niet zo makkelijk vanaf. Maar toch moet je soms. En wat dit betreft, los van elke traditie, voor de ene huis van Israël een steen des aanstoots, voor het andere huis van Israël iets heiligs. Dus niet met 100% zekerheid dit, maar het is wel de meest voor de hand liggende. Er is iets tegengesteld. Er zijn twee tegengestelde dingen voor twee huizen van Israël, die we ook kennen als tegengesteld. Het ene is dat volk nooit weg geweest is, ondanks alles, maar het was nooit weg. Het was nooit zoek. En het andere zijn we al even geleden kwijtgeraakt, blijkbaar. De tegenstelling. Dus ja, er zit weinig anders op, maar niet maar op grond van dit ene vers, hè. Het is veel meer dan dit. Heel veel meer zelfs dan dit. Maar als dan hij een rots der struikeling geworden is, of steen des aanstoots voor Judas, dan wel Juda, dan wel het Joodse volk, dan moet hij toch een heiligdom, iets heiligs zijn voor het andere huis van Israël, zijn de 10 stammen als zodanig. Waaruit dan meteen volgt dat in ieder geval ook in de dagen van het begin van het Nieuwe Testament, dat wil zeggen van de eerste komst van Christus, zoals wij dat noemen, ook die 10 stammen ook nog beschouwd moeten worden als één huis. Net als de Joden, één huis. Hoe verdeeld ze misschien ook zijn, in minstens 10 stammen, dan nog, het is één huis, dus het moet een groep van volkeren zijn. En daar hebben we nogal wat schriftplaatsen voor die dat ook daadwerkelijk zeggen. Een groep van volkeren, een volheid van volkeren, een menigte van volkeren, enzovoorts. Aan elkaar verbonden. Zo'n ding noemen wij een gemeene best. En als je dat zegt, dan ben je er al natuurlijk. Maar doe maar, zo moeilijk is het allemaal niet. Echt niet, maar je moet het wel willen lezen. En daarna zeg ik, nou ja, de Roomse kerk heeft van zichzelf het koninkrijk op aarde gemaakt met een stadhouder. Dat is dan de paus. Omdat de koning zelf zich niet laat zien, heeft hij een plaatsvervanger, de paus als plaatsvervanger van Christus op aarde. Dat is klassiek Roomse leer. Of dat nu nog zo geleerd wordt in Rome, ja, dat weet ik niet. Ik kan dat niet allemaal bijhouden alle dagen. Toch? Maar dat is wel klassiek. Dus die hebben niks met Israël als zodanig. Niet met de Joden, laat staan met de 10 stammen. Speelt daarin geen enkele rol. En in de reformatie had men wel wat anders aan het hoofd dan zich druk te maken over de vraag, waar zijn die 10 stammen eigenlijk gebleven? Ze waren er net nog, maar waar ze, wo zijn ze gebleven? Waar zijn ze? Ja. hadden ze niet. Bovendien hadden ze problemen met wie er wel bij hen hoorde en wie niet. Want ja, dat moesten zichzelf ook beschermen door maatschappelijke omstandigheden. Ik heb er al een begrip voor. En toen hebben ze statuten gemaakt en geloofsbelijdenissen opgesteld, waarin helemaal dit soort dingen natuurlijk niet voorkomen, omdat het er ook niet toe deed. Maar die statuten, zal ik maar zeggen, die formulieren, noemen ze het zelf, formulieren. Ja, die zijn nu de norm voor wat de kerk leert en eventueel voor wat de Bijbel leert. Dat wil zeggen, er is een heleboel uit verdwenen. Niet met opzet, ik zeg het toch netjes, niet met opzet, maar je moet begrijpen waar die dingen dan wel voor zijn. Wij hebben er geen behoefte aan in onze dagen om een ledenlijst bij te houden. Of het in andere jaren misschien toch wel zo verstandig zou geweest zijn, weet ik ook niet. Daar kan ik niks over zeggen. Maar ik denk dat we wel zonder kunnen. Maar toen maar. Maar ik hoop dat u begrijpt wat Jesaja hier aankondigt. Namelijk de verdeling van Israël in die twee huizen. Met als gevolg dat als het met het ene huis fout loopt, heeft de Heer altijd nog het andere achter de hand. Maar ja, dit is een Bijbels gegeven reeds ontleend aan Genesis. Aan de geschiedenis van Jacob, die zijn familie deelde in twee kampen, heette dat. Met de gedachte, want die staat erbij, als Esau het ene slaat, heb ik het andere nog achter de hand. We nemen hem dat nog steeds kwalijk, want we vinden dat zijn geloof niet goed genoeg was. Kom op zeg, wie vindt dat? Hoe is het met jouw geloof? Kom op, om die man wat kwalijk te nemen. Maar toen maar. We vinden bovendien dat je geen onderscheid mag maken tussen de twee vrouwen met wie je getrouwd bent. Of waren het er vier? Dat weet ik ook niet meer. Nou vind ik ook dat je dat niet moet doen. Kijk, dit soort commentaren in die kantlijnen bij de Bijbel, ik vind het toch wel vermakelijk eigenlijk. Dat mag helemaal niet natuurlijk, want het is serieus bedoeld. Maar toch. Ja, kom op. Als je de symboliek uit de Bijbel niet meer kent, niet kent of niet kennen wil, dan krijg je toch een absurd boek voor je voorgeschoteld, toch? Daar zit er toch helemaal geen samenhang meer in. Dan is het toch een verzameling van verhalen die wij beter hadden kunnen schrijven, omdat die lui in het verleden, laten we zeggen, literair slecht ontwikkeld waren. Hè? Toch? Nou ja. Doe maar. Maar ik hoop dat u deze dingen begrijpt. Nou, dan ga ik weer terug naar 1 Petrus 2. Waar de man zegt, wij worden als gelovigen, of u wordt als gelovigen gebouwd op die ene steen. Die kennelijk die fundamentsteen is. Die kennelijk ook de hoeksteen is van het bouwwerk. Zodat je meteen ziet dat Petrus hetzelfde voorstelt hier als wat Paulus doet in Efeze 2. Waar hij spreekt over dat wij toegevoegd zijn aan een huis Gods. Genoten, deelgenoten zijn van het huis Gods. Ik heb het denk ik vorige keer aangehaald en bezwaar gemaakt, mag ik aannemen, tegen de term huisgenoten Gods. Ik vind het een blunder van de vertalers. Want dan ben je het woord huis kwijtgeraakt. En dat moest je nou juist hebben. Want omdat er staat waarvan Christus is de uiterste hoeksteen. En zoals het er nu staat, is Christus de hoeksteen geworden van het fundament. En dat is niet wat er staat, is zeker niet wat er staat in Psalm 118. Dus het is fout. Ja. Wij zijn toegevoegd aan een huis Gods, waarvan Christus is de uiterste hoeksteen. Ontleend aan Psalm 118. En gebouwd op een fundament dat gelegd is door de apostelen en profeten. Hebben we die nog? Dus zowel fundament als uiterste hoeksteen. Kortom, alle vijf hoeken. De vier van het grondvlak en de één aan de top. Het is allemaal Christus. Hebben jullie nog? Goed. Dus Petrus leert hier precies hetzelfde als Paulus. Dat zeg ik ook voor de ultradispensationalisten. Het is volstrekt identiek. Wij worden toegevoegd aan die ene steen en gebouwd dus tot een tempel, dan wel woonsteden gods in de geest, zei Efeze 2. En hier staat tot een geestelijk huis. Hetgeen hetzelfde is als een woonsteden gods in de geest natuurlijk. Geestelijk huis in 1 Petrus 2 vers 5. Een heilig priesterdom. En dat wordt herhaald, want leest u maar mee. Voor ons, vers 7, die geloven, voor u dan die gelooft, is hij dierbaar. Dat woord is ontleend aan die kostelijke steen die uitverkoren en dierbaar is. In ieder geval die uit Jesaja 28. Want die heet daar zo, een kostelijke steen. Dan is hij duur, als die veel kost, dan is die duur en dan is het dier. Daar komt het vandaan. Dierbaar. Voor u die gelooft, is die steen dierbaar. Waarna volgt, maar degene die niet geloven, en dat heet dan hier de ongehoorzamen. Maar den ongehoorzamen, dat betekent dus maar tot de ongehoorzamen, dubbele punt, dat wordt gezegd. Ja, natuurlijk, wordt gezegd. Maar tot de ongehoorzamen, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en rots der ergernis. Dat had ook kunnen zijn, hij is geworden tot heiligdom enzovoorts, hè. Steen des aanstoots en rots der ergernis. Voor degene namelijk die zich aan het woord stoten, dan struikelen ze over de steen des aanstoots. Dat is in dit geval dus nu ineens het woord. Terwijl we dachten het is de steen en dat is Christus. Dat zei Petrus trouwens ook. Maar dat schrijf je anders, zeg ik dan. Hè? Maar het is hetzelfde. Want Christus is het woord, met dank aan Johannes, de man van de metaforen. Hè. Men heeft dat gemystificeerd. Dat wil zeggen, men heeft dat gemaakt tot iets mystieks. Hij is het woord. Dat is hoogstaande filosofie uit Johannes en weer ontleend aan een oude Griek. Toen maar weer... Ja, dat maakt men ervan, hoor. Maar het is niks moeilijks aan. Het betekent gewoon dat in Christus, die het woord is, in Christus zijn alle beloften Gods, het woord Gods, zijn alle beloften Gods ja en amen. Dat betekent, voor zover God gesproken heeft, en dat is wat hij doet, want dat is zoals hij ons voorgehouden wordt, God is woord. Voor zover hij gesproken heeft hij gesproken over zijn zoon. Die is dus het woord. Je kunt ook zeggen, het is de Heer Jezus Christus die uitvoering geeft aan al Gods beloften en daarmee ook aan al Gods werk. Hij spreekt namelijk de woorden die hij van de Vader gehoord heeft en hij doet het werk dat hij van de Vader gezien heeft. Dat is ook Johannes, maar nu hoofdstuk 5 enzovoort. En daarom heet hij het woord. Nee, in Openbaring is dat pas zo dat dat staat. Hij heeft zijn naam op zijn dij geschreven, geloof ik. Staat er, als ik me goed herinner. Iets als namelijk het woord Gods. Zo is dat. En u weet wat men met Johannes 1 gedaan heeft. In het begin was het woord. Men heeft het weggeredeneerd en daarna toegepast op kerst. Omdat men dringend behoefte had aan nog een tekst over de geboorte van de Heer Jezus. Want ja, we hebben er bijna niet, hè. Iets in Matthäus. En één tekst, geloof ik. En dan iets uitgebreider de aankondiging en alles. Nou, veel uitgebreider in Lucas. Maar de geboorte zelf is ook maar één tekst. Dus ja, dat is wel een beetje krap. En dus heeft men er nog wat bij gevonden in Johannes. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En men had bovendien die teksten nog nodig voor de leer van de drie-eenheid. Hetgeen voor mij altijd een bewijs geweest is voor de armoedige onderbouwing van die leer. Zeg ik dat nou? Nee, ik bedoel het respectvol te zeggen, maar dat vind ik armoedig. Als je die term ervoor nodig hebt, dan zo van, dan krijg je de Vader het woord en de Heilige Geest of zoiets. Ik vind dat krap, hoor. Dat, toch? Als je dat nodig hebt, waar vind je dat dan verder? Nou ja. Nee, dat woord, dat is heel concreet. God heeft van het begin gesproken, heeft gesproken over de Zoon. Het woord gaat dus over Christus. Dus als je struikelt over de Heer Jezus Christus, struikel je dus over de Bijbel. En andersom. Niet noodzakelijk in deze volgorde dus, maakt niet uit. Degene die zich aan het woord stoten, men heeft om die reden het woord met een hoofdletter geschreven. Ik noem dat kapitalisme. Het gebruik van hoofdletters van kapitalen, namelijk. Waarom dit echt nodig is, maar vooruit. Die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde. Let op, u dan die gelooft, is zij dierbaar, maar tot de ongehoorzame wordt gezegd. Ongehoorzame, namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde. Zij willen er niet naar horen. Waarna er staat, waartoe zij ook gezet zijn. Kijk, nou weet ik het weer. Daarom keek ik vanmiddag nog in die NBG met de toelichting. Wat zouden ze daar standaard, kort mogelijk, vanuit, laten we zeggen, Calvinistische richting. Wat zouden ze daar nou over zeggen? En het is precies wat ik dacht. Zo van, ja, dat is het belangrijkste in het vers en het moeilijkste te begrijpen. Want dat gaat over de vrije wil van God en uitverkiezing dus. Daar komt het op neer. Ze zijn ongehoorzaam. Maar ja, God heeft ze daartoe gezet om ongehoorzaam te zijn. En men schrijft het, als je het mij vraagt, enthousiast. We hebben er een tekst voor. Voor de leer van de uitverkiezing. Deze. Nou, ze hebben er nog twee, geloof ik. Maar toen maar. Niet zoveel. Maar dat klopt niet. In de eerste plaats, omdat er bij God sowieso geen aanneming des persoons is. Daar heb ik wel meer dan één tekst voor. Hele reekse trouwens. Bovendien, het zou betekenen dat aan de Joden het evangelie gepredikt is in de tijd zonder dat het hen mogelijk was om te geloven. En dat was het wel. Dat weten wij. Nee, dat weten wij zeker, want de discipelen waren Joden. Oké. Dat u niet meteen Johannes 12 roept, maar daarom konden zij niet geloven. Dat zie je wel, ze konden niet geloven, staat er. Maar dat ging over het volk. Maar individueel, zij konden wel geloven. En daarom is dan ook het evangelie gepredikt. Zie? Maar toen waren ze dan gezet? Nou, heel eenvoudig. Ze waren ertoe gezet om in geval van ongeloof daar over de steen te struikelen. Want je kan natuurlijk ook gewoon om de steen heen lopen. Dan kan je nog navragen aan het ezel, ja. Ja. Doe maar. Je kunt er overheen springen. Je kunt er omheen dartelen. Je kunt zeggen, zo, er overheen stappen. Kent u Radar nog? Radar uit de serie Mesh. Ik zie nog steeds een plaatje voor ogen. Dat de kolonel aan het golven was in zijn kantoortje. En dat de deur open. Hij schoot een bal en de deur ging open. Er kwam Radar binnen. En dan zie je zo het been omhoog gaan. Netjes over die, over die golfballen heen stappen. Ik vond het prachtig. Ik vroeg me trouwens af hoe vaak ze dat over hebben moeten doen. Voor ze het goed in beeld hadden. Maar goed, dus iets heel zorgvuldig eroverheen stappen zo. Ik vind het nog steeds een geweldig plaatje. Nou ja, dat had je ook kunnen doen. En in onze dagen gebeurt dat ook. Mensen horen het evangelie en lopen er netjes omheen, stappen eroverheen. Of sommigen maken nog een opwerking, maar ze struikelen er niet over. Echt niet. Maar wat er gebeurd is, is dat het ongeloof van het Joodse volk... Ik heb altijd moeite om te zeggen de Joodse natie, want dan moet ik erbij zeggen dat je er met een T in het midden schrijft en niet met een Z. Ja, maakt het een beetje lastig. Voor je het weet knippen ze een stukje uit de opname en plakken dat ergens anders tussen. Dat deden ze vroeger, hè? Ja, ook voor mij nog. Ja, zeker. Maar goed, toch maar. Maar de ongeloof van het Joodse volk heeft demonstratief van Gods wegen geleid tot een struikeling. Het betekent namelijk dat als men als Israël niet gehoorzaam is, niet horen wil naar het woord van God, dan heeft men niet het recht om in het land te wonen. Toch? En ook niet om de titel te gebruiken. Dan is men namelijk niet Gods volk en dus heeft men ook niet recht op de titel Israël. En dat leidde er dus toe dat het Joodse volk gestruikeld is. Dat was ook de bedoeling. Als je het dan niet wilt horen, als je er niet op wilt bouwen, dan wegwezen. En dat is het Joodse volk overkomen. Het is uiteengespat met excuses aan Judas, denk ik dan maar. Maar ja, zo leert de Bijbel dat. Maar er is niemand gezet, dat wil zeggen bestemd, om ongelovig te zijn. God verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Ik weet dat het geen argument is, want men zegt rustig als reactie hierop: ja, God verkondigt wel alom dat ze zich moeten bekeren, maar dat betekent niet dat ze dat kunnen of mogen. Ik heb het echt gehoord, letterlijk. Ik zal het nooit vergeten. Op een begrafenis van uit mijn schoonfamilie. Mijn schoonmoeder. Ja, daar staat er wel. Maar dat betekent, zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Maar dat betekent niet dat je het mag aannemen. En dan zit ik dan bij. Tjonge. En dat heet dan christelijk. En dan vragen ze aan mij of ik een christen ben. Ik ben geneigd te zeggen nee. Daar hoor ik niet bij. Dat is een andere. Dat is een club, daar heb ik niks mee. Hè? Christen, in Bijbelse zin wel, maar zo vaak komt die term niet in de Bijbel voor, toch? Liever ben ik een gelovige, maar absoluut niet religieus. Op geen enkele manier. Maar goed, daar zijn geen vakjes voor die je moet zwart maken of een vinkje in moet zetten op je formulieren of op je cv. Dus laat maar dan, hè. Ik heb ergens thuis een kopie van de gezinskaart uit de burgerlijke stand van het gezin van wijlenbroeder Klaas Roosendaal, de evangelist. En een flink deel van de familie heb ik goed gekend soms. En zelfs een deel ervan is familie van hem, dus vooruit maar weer. Maar op die kaart staat de geboortedata, staan er allemaal op en zo. En waar ze wonen, wat het adres was. En dan staat er bij godsdienst, gene, staat er keurig ingevuld. De man was evangelist en bijbelleraar. Godsdienst, gene. Nou ja, hè?
En beroep stond er ook op.
Ja, beroep evangelist, godsdienst, gene. Dat is toch mooi? ja. Ik heb trouwens ook, nu ik het erover heb, ik heb trouwens ook formulieren gezien, inschrijfformulieren van de Evangelische Bijbelschool. En als daar iemand zich opgaf en bij godsdienst invulde geen, dan schreef de secretaris, ik ben zijn naam kwijt gelukkig, ik weet zijn naam nou even niet, maar ik weet nog precies wie het was en zo, die schreef dan bij vergadering van gelovigen. Ja. Er moest toch wat ingevuld worden. Het is wel grappig, die dingen. Wat een wereld. Maar terug naar Petrus, hè. Degene die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Ik vind het gebruik van komma's toch wel interessant. Niet dat het geïnspireerd is of zo. Maar je moet hem dus lezen als degene namelijk, gaat door steen des aanstoot, zoals de stuikeling, de ongehoorzame, degene die zich aan het woord stoten. Waartoe ze ook gezet zijn. Dat wil zeggen dat ze zich flink bezeren en vallen. Daartoe zijn zij gezet. Als ongelovigen. Als ongehoorzaam zijnde. Met die extra opmerking ertussen. Ongehoorzaam zijnde. Dat was al gezegd in vers 7. Den ongehoorzamen, dubbele punt. Dat wil zeggen, voor hen is dit bestemd. Of het tot hen gezegd is, dat weet ik niet. Ik sla het liefst maar over, want ik denk dat dat niet helemaal klopt. Ja, dan kunnen zeggen, maar over de ongehoorzame, dubbele punt. Of van toepassing op de ongehoorzame. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden het hoofd des hoeks. En steen des aanstoots en rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten. In een ongehoorzaamheid. Waartoe zij ook gezet zijn. Dat is de bedoeling. En dat is dus ook wat inderdaad in Jesaja 8 vers 14 staat. Dan blijft nog over. Degene die zich niet aan het woord stoten. De gehoorzamen voor wie de steen dierbaar is. En kostbaar dus. En voor wie de steen dus het fundament is waarop gebouwd moet worden. Maar ook voor wie de steen het hoofd des hoeks is. Of gewoon de hoek. Het hoofd namelijk. Hoofd. Pres. Des hoeks. En daar gaat vers 9 over. Maar gij, aansluitend bij u dan die gelooft, is het deelbaar. Maar voor de ongelovigen komt eerst het verhaal van de rest van vers 7 en vers 8. En weer teruggrijpend op voor u dan die gelooft, is het deelbaar, gaat het verder met, maar gij zijt, wie zijn dat? Dat zijn dus de gelovigen. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk. En zelfs als je helemaal niks van de Bijbel weet, zou je nu moeten begrijpen dat dit uitdrukkingen zijn die ook ontleend zijn aan het Oude Testament. Net als de uitdrukkingen over de steen. Uit minstens 3 verschillende schriftplaatsen, zoals gezegd. Zie? Dat kunnen wij niet controleren nu, want u hebt allemaal wel eerder in die Bijbel gelezen. Anders was u hier niet, dus u zult het wel weten. Maar je kan hem niet missen. De woorden uitverkoren geslacht, koninklijk priesterdom, heilig volk en verkregen volk. Dat zijn woorden die ontleend zijn aan Exodus 19. En daar zijn uitgesproken over Israël. Waaruit volgt, volgens mijn NBG met kanttekeningen, dat deze dingen die gezegd werden over Israël in onze dagen van toepassing zijn op de kerk. Dus is de kerk in de plaats voor Israël gekomen. Want Israël zijn de ongelovigen uit de voorgaande verzen. Zijn degenen die de steen verworpen hebben en over de steen gestruikeld zijn. En wij zijn de kerk, toch, de gelovigen. En wij zijn een uitverkoren geslacht, koning, priester, van mij, of verheven. Ja. Ja, en dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar dat ligt toch niet voor de hand. Dat uitspraken over een letterlijk en natuurlijk Israël, van, overigens van 12 stammen, een volk wat uitgeleid is geworden uit Egypte, dat uitspraken daarover ineens van toepassing zijn op zoiets als de kerk. En het antwoord wat je dan krijgt, weet je wat je dan als antwoord krijgt? Moet je nog een koekje? Dan zeggen ze, ja, dat is ook moeilijk te begrijpen, maar ja, dat is Gods vrijmacht. Kent u dat woord vrijmacht? Drie keer woordwaarde. Vrijmacht. Dat wordt gebruikt in verband met de leer van de uitverkiezing. Gods vrijmacht, staat er niet boven Romeinen 9 of zo? Gods vrijmacht. Hij heeft macht om hem wat te doen. En die heeft gewoon, God heeft dan gewoon gedacht, nou dan niet. Dan verzamel ik mij nu een ander volk en dat komt in de plaats daarvan. Al moet ik erbij zeggen dat in de, laten we zeggen, niet de commentaren van Calvijn, want dat weet ik niet, maar wel in de Calvinistische commentaren, het Oud-Testamentische Israël retrospectief beschouwd wordt als de kerk. Nee, het is niet zozeer dat men de kerk ziet als Israël. Men draait het om en men heeft van Israël de kerk gemaakt. En men spreekt over de Oud-Testamentische kerk. Per slot wordt het ook een gemeente genoemd. Een kahal, de vergadering van Israël. In uw vergadering en de tender samenkomst van kahal, waar via het Grieks, dat is Hebreeuws, maar via het Grieks wordt het de ecclesia. Ekkaleo. Het is gewoon hetzelfde woord, maar dan via het Grieks tot ons gekomen, enzovoort. Dus men maakt van het Oud-Testamentische Israël de kerk der eeuwen. Eeuwen gebruikt met terugwerkende kracht. Ik moet er nog altijd aan wennen, maar niettemin, dat is wat men doet. Als men zegt Christus is de eeuwige Zoon van God, dan bedoelt men niet te zeggen dat hij het altijd blijft, maar bedoelt men dat hij er altijd al was. Wat ook al niet kan, maar doe maar. En dan zegt men, ja, maar het is ook moeilijk te geloven. Dan moet je nou eenmaal, het is ook geloof, hè? Daarom heet het geloof. Dat kan je niet bewijzen, niet begrijpen, daarom heet het geloof. Dat vind ik jammer, want wij moesten wel degelijk geloven dat 4 keer 5, 20 is. En dat moest je nog kunnen bewijzen ook. Anders hoef je het ook niet te geloven. Toch? Nou ja, dan heb ik het nog niet eens over de echte wiskunde en meetkunde gehad en zo. Dat moet je wel allemaal kunnen bewijzen, hoor. Gaat zomaar niet. Nou ja. Hoe dat ook zij, deze uitspraak is ontleend aan het Oude Testament, aan Israël. Maar voor zover in dit schriftgedeelte sprake is van de ongehoorzamen, de bouwlieden die de steen verworpen hebben en die gestruikeld zijn over de steen dus, gaat het niet over Israël als zodanig, het gaat over het Joodse volk. En dat is één huis van Israël, want er is nog een ander huis van Israël. Dat is wat ik zei en wat ik dacht, hoe ik het precies dacht vroeger weet ik ook niet, maar wel het verhaal van, ja, je kan het wel aan de Joden aanbieden, maar als die niet geloven, moet je het eerst nog aan de 10 stammen aanbieden, want het was voor Israël. Dan moet je het andere huis ook nog betrekken. En dat gebeurt hier gewoon, dat is wat hier gebeurt. Met de uitdrukking, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. En als je mij nou vraagt, maar hoe leren ze dat dan in de dispensationalistische kringen? over gij zijt een uitverkoren geslacht, dan moet ik je zeggen, nou, men maakt er wel van dat wij een priesterlijk volk zijn als gelovigen en gelooft ook dat in het zogeheten universele priesterschap van alle gelovigen enzovoort, maar hoe ze dat doen met die uitspraak die dan toch echt aan Israël of over Israël gaat in Exodus 19, ik moet je eerlijk zeggen, dat weet ik niet. Misschien moet ik dan eens kijken in de Scofield Bijbel of zoiets. Maar die geeft niet zo heel veel commentaar hoor. Dus vooruit maar. Ik zou het echt niet weten. Natuurlijk, wij zijn een priesterlijk volk. Jawel, maar dit is duidelijk geciteerd. Het is niet zomaar, we zijn een priesterlijk volk. Het is duidelijk geciteerd. Zoals de voorgaande versen over het ongelovige Joodse volk geciteerd zijn en toegepast zijn vanuit het Oude Testament. En toegepast op het Joodse volk, zo zijn deze uitspraken toegepast op gelovigen. Eveneens uit het Oude Testament, waar ze van toepassing waren, wis en waarachtig op Israël. En ze zijn het andere deel, namelijk die van het heiligdom, het heilig ding. En die van wie gelooft zal niet wegwijken, dan wel wie gelooft zal niet hard weglopen. Wie gelooft zal daarop bouwen, wie gelooft zal niet beschaamd worden. Dus aangenomen dat het hier over, dan komt die mijn korte conclusie, want je kan er lang over doen, maar u hoeft er niet zo lang over te doen als ik. Dat is hoe lang dat was? Nou, dat weet ik niet, maar heel kort hoor. Een jaartje, hooguit. Nee, voor je al die bijbelteksten begrijpt. Ja, dat neemt tijd omdat het er zoveel zijn. Maar dit mag niet al te moeilijk zijn. Hè? Het betekent dat wij als gelovigen, als gemeente, als kerk, zo u wilt, wat een vervelend woord is, omdat het in de Bijbel als zodanig niet voorkomt. Op geen manier. Het is uit de kerkgeschiedenis afkomstig. Maar wij als, laten we het dan maar gemeente noemen. Vergadering, dan denkt u weer dat je met een hoofdletter moet schrijven. Dat moet dan eigenlijk ook, maar dan betekent het weer. Problemen met kapitalisme is altijd. Nou ja, goed. Maar dat wij als gemeente al wel degelijk een priesterlijk volk zijn, maar het betekent wissenwaarachtig dat wij op een of andere wijze de positie van Israël innemen. En dan komt mijn standaardvraag altijd. De standaardvraag ter plaatse, de positie van Israël. Maar welke positie is dat dan in vredesnaam? Nou ja, in godsnaam mag ook hoor. Wat is dat dan? En het antwoord is, dat is de positie van de priester is er een waarbij hij is aangesteld als bewaarder van de schat. Dat wil zeggen als bewaarder van het woord van God. Oké, als bewaarder van de Ark des Verbonds. Dat is hetzelfde, maar dat is symboliek. Hè? Als bewaarder van het woord van God. Dat is Israël. Aan hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. En daarmee is Israël aangesteld in een ambt, een officiële functie van hoge rand. Dat wordt aangeduid met het Hebreeuwse woord Kohen. Want Kohen betekent ook alleen maar beambt hoor, of ambtsdrager, ambtenaar klinkt zo plat. Daar hebben wij trouwens de verkeerde associaties bij. Maar een ambt. En dat heet priester. Als het mee zit, wordt het, nou ja, als men de kans toe ziet, vertaalt men het met priester. En als het echt niet kan, want het kan lang niet altijd, dan vertaalt men het met vorst. In de zin van vorsten. De vorsten, de hoofden der huizen van Israël, de vorsten van de enzovoort. Dat is dan bij gelegenheid ook het woord priester. Maar omdat we begrijpen dat het niet over priesters gaat, omdat het over andere stammen gaat, vertaalt men het anders. En dan niet met beambten of zoiets, maar met vorsten, ambtsdragers. Er is een positie in de hiërarchie, betekent het, hè? Maar goed. Gij zijt een uitverkoren geslacht, inderdaad. Maar waarom worden voor ons de termen gebruikt die aan Israël, op Israël van toepassing zijn? Het antwoord is echt dat de gemeente de positie van Israël inneemt. Ja, dat is Calvinistisch onder andere dan, hè? Ja. Dat klopt. Maar de positie is die dus van het bewaren van het woord Gods. Dat blijkt ook uit de rest van het vers. Namelijk op dat gij zult verkondigen. Wat? Ja, het woord van God uiteraard. Dat woord waaraan de Joden, nee, het Joodse volk zich gestoten heeft. Waar het over gestruikeld is. Nou weet u waarom het in vers 8 al heet, die zich aan het woord en niet aan de steen of aan de Messias, aan het woord stoten. Want het idee is dat wij die er ons niet aan stoten, wij worden geacht te verkondigen. Als priesters. Zie. Maar nou komt hij, hè. Want ik geloof inderdaad zo in iets als wat je moet noemen een geestelijk Israël. Per slot kent de Bijbel ook. Ziet Israël dat naar het vlees is? Kijk eens naar Israël naar het vlees. Bestaat er dan ook een Israël naar de geest? Ja, dus logischerwijze. Ja, impliciet. Oké, impliciet. Maar daarom staat het er wel dus. Impliciet. En hier vind je het ook. Maar hoezo? Hoe kan dat? Want het is dan toch in strijd met Gods beloften dan wel profetieën over het natuurlijke Israël. En dan zeg ik nou, lees dan nog even verder. Want er staat nog steeds u die gelooft, vers 7. Gij namelijk, vers 9. En dan vers 10. Gij, nog steeds, hetzelfde u die gelooft. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijn. Dit kan je ook nog volhouden. Jij kan nog zeggen, ja, wij als gemeente waren natuurlijk vroeger geen volk. Want u was een Fries en ik was een Frank en die broer was een kandidaat. Voelt die hem aankomen? Nou ja, dus we waren geen volk, maar nu horen we bij elkaar, want we zijn het volk Gods geworden. En het huis Gods uit Hebreeën 3, nou oké, zoiets. Kan. Maar, ja, maar het klopt niet. Want de uitdrukking, gij die eertijds geen volk waart, is geleend, nee, niet geleend, is geciteerd uit Hosea 1. Nou ja, nog wat schriftplaatsen, maar het is wel degelijk Hosea 1, omdat erachter staat, gij die niet ontfermd waart. Want die staat ook in Hosea 1. Die twee bij elkaar. En dat dan nog meer, er staat gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt. En nog een keer, gij die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt. Geworden. Dus dat is voor de Duitsers zeker. Geworden. Ja, oké. Je kan het weglaten, denk ik, maar doe maar. Maar er staat niet gij die eertijds geen volk waart. Dat is een oké, misschien in het Grieks, van 1 Petrus 2. Maar ik heb het over Hosea 1 en het Hebreeuws. Ik zeg ook niet dat het een duidelijk verkeerde vertaling is. Ik zeg alleen dat het een opgerekte vertaling is. Want er staat niet, gij die eertijds geen volk waart. Er staat, gij die eertijds niet lo volk aan mee. Daar staat, gij die eertijds niet mijn volk. Of in de juiste volgorde, gij die eertijds niet volk van mij. Wat? En gij die eertijds niet ontfermd wat? Ja, door mij uiteraard, dat wil zeggen door de Heer. Heb u dat? Dat wil zeggen, niet, gij die eertijds helemaal niet een volk waard. Gij die niet mijn volk waard. Alleen via de Septuaginta, daar ga je weer. Waarvan ik blijf volhouden. Nou, niet op persoonlijke titel, maar gewoon omdat het algemeen bekend is dat het geen beste vertaling is. Maar de Septuaginta is voor ons heel nuttig, omdat het ons meegeeft wat de betekenis is van de Griekse woorden in de Bijbel. Die betekenis van de Griekse woorden in de Septuagint is namelijk ontleend aan, nou ja, identiek aan de Hebreeuwse woorden waarvan ze als vertaling fungeren. Ongeacht, maar ik heb dat vaak genoeg verteld, denk ik, ongeacht wat die woorden in Grieks eigenlijk betekenen. We hebben geen boodschap aan. Het gaat erom wat het Hebreeuwse woord betekent waarvan het als vertaling fungeert. En je kunt uitleggen dat er echt staat vlees geworden. Het woord is vlees geworden. Maar het woord voor vlees worden is het woord voor een goede boodschap brengen. De verwachte boodschap brengen. Dan krijgt iets een abstractie, krijgt gestalte. Wordt vlees, wordt materie, kristalliseert. Wij zeggen dat in het Nederlands ook, hoor. Het heet vlees. En wat het in het Grieks betekent, dat woord voor vlees worden, ja, dat weet ik ook niet. Tegenwoordig doen ze het andersom, hè. Eerst is het vlees en dan wordt het vegetarisch. Dus je hebt tegenwoordig een vegetarische slager. Ik heb over verwarring gesproken. In onze taal en in onze woordgebruik. Ik vind het verschrikkelijk, zoiets. Ik vind het een soort vloeken. Vegetarische slager. Kom op, zeg. En dan worden dingen verkocht als kip of als biefstuk en als gehakt enzovoort. En er zit geen spatje vlees in. Nou zit dat bij de echte slager er dikwijls ook niet in, maar daar zullen we het allemaal niet over hebben. Over de kroketten zullen we het niet hebben. Maar toen maar. Ja, ik ben niet geneigd die dingen nog serieus te nemen dan. Hè? Maar wat er staat in Hosea, in het Oude Testament dus, is wel degelijk, het is niet mijn volk, het is niet Lo-Am. Dan kun je het vertalen met niet een volk en dus geen volk. Maar Lo-Ami wil zeggen, kennelijk wel een volk, maar niet van mij. En dat is precies hoe het gebruikt wordt in hetzelfde Hosea. Want dan volgt, je bent mijn volk niet, dus ga ook uit mijn huis, weg jullie. En dus gaan we naar Hosea hoofdstuk 1. De eerste van de kleine profeten. Meteen naar Daniel. Daniel, dat weet u, gaat over uw volk en uw heilige stad. Volgens Daniel 9 vers 24. Nou ja, het hele boek. Maar daar staat het uitdrukkelijk, dat gaat specifiek over Juda. Over het tweestammenrijk en wat er van terecht moet komen. Onderweg naar het einde van de 70ste week van Daniel. Daarna krijgen we het boek Hosea. En ik weet niet wie die volgorde bepaald heeft, maar Hosea gaat dus niet over Juda en uw volk en uw heilige stad. Hosea gaat over de 10 stammen van Israël. Over Israël dus. Over het noordelijke rijk, zoals het heet. Niet omdat ik dat zeg, maar dat staat in de gebruikelijke commentaren. Ik heb hier zelfs een lijstje. Heb ik overgenomen ergens uit, ik weet niet waaruit. Omdat er vermeld werd, ja, Juda wordt wel genoemd, zijnde het tweestammenrijk. Want het bestond nog in de dagen van Hosea, uiteraard. Zolang het tienstammenrijk bestond, bestond het tweestammenrijk, dus in ieder geval. Hè. Maar er wordt vermeld dat dat de verwijzing naar Juda in de profetie van Hosea is in het voorbijgaan. En ik heb het uit een Engels boek, want ik heb er boven staan: Allusions to Judah in Passing. Nou weet ik dus weer dat ik het niet zelf bedacht heb, want ik schrijf niet in het Engels. Ik heb alleen de teksten wel in het Nederlands. Maar het is dus een bekend ding. Ik ga het lijstje niet geven, dat doet niet de zaken. Maar wat de zaken doet, is dat dat een bekend gegeven is. Hosea gaat niet over het Joodse volk. Het gaat over, ja, eigenlijk moet ik nou zeggen Israël. Maar omdat men denkt dat dat het Joodse volk is, moet ik dus zeggen, het gaat over het tienstammenrijk van Israël. En voor zover Juda genoemd wordt, ja, in vers 1... het woord des Heren geschied is tot Hosea, de zoon van Beeri, in de dagen van Uzzia, Jotam, Achaz, Hizkia, koningen van Juda. En in de dagen van Jerobeam 2 is het dan, zoon van Joas, koning van Israël. En waar het onderscheid gemaakt wordt, logischerwijze, tussen Juda en Israël. Dat hebben u toch hopelijk, hè? Maar Hosea treedt op vanwege de tien stammen van Israël. Bovendien wijs ik er dan ook maar op, hetgeen totaal geen argument is, dat Hosea ook de naam is voor de laatste koning van het huis van Israël. Dat wil zeggen van het tien stammenrijk. Heb je dat? Het is profeet Hosea, maar we kennen maar 3 Hosea's in de Bijbel. De eerste is Hosea, de zoon van Noen. Maar die kennen we als Jehosea. Joshua. Maar die wordt bij gelegenheid Hosea genoemd. Ook in onze Bijbels. Waar de naam Jehovah, Ja, dus de verkorte versie, wordt weggelaten. Hosea. Dan hebben we deze. De profeet dus, de zoon van Beeri. En die andere was de laatste koning van het tienstammenrijk. Dus er zijn er 3 bij elkaar. Meer niet. Dus dit is de associatie. Die eerste, Joshua dus, is wel degelijk uit Efraïm. Hè? Dat weet u toch, hè? Stamt van Jozef af. Werd ook, dat wil zeggen, hij is de vertegenwoordiger van Jozef en daarmee van het eerstgeboorterecht. Joshua was geen Jood, hè? Dat u dat begrijpt, hè? Ja. Deze ook niet. En die andere, de laatste koning van het tienstammenrijk van Israël, dus ook niet. Maar je wordt meteen daarbij bepaald, met vierde naam Hosea. En als er dan nog eentje is die zo heet, dan is het Jezus. Toch? Via het Hebreeuws dan, hè? Goed. Het begin van het woord des Heren door Hosea, dat is vers 2. De Heren dan zeiden tot Hosea. Heb je dat? Heb je nog geen 2 versen gelezen, heb je al 3 keer de naam van Hosea gelezen. Waarom zou dat wezen? Nou, dat wij even stilstaan bij de naam Hosea. Wat steekt daarachter? Het betekent immers redding. U weet wel. Hosea, Joshua. Joshua, Jezus, betekent de Heere, Jehovah, red. Of is redding, net wat u wil. Is toch hetzelfde? Goed. Nou, dan hebben we daar even bij stilgestaan. De Heere zei tot Hosea: geheen, neem je een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. Ik hou van zulke uitspraken, hoor. Die maken het niet moeilijk, maar zeer gemakkelijk en alsof het vanzelfsprekend is. Neemt niet weg dat Hosea meteen de plaatselijke kerk is uitgegooid. Want ja, neem je een vrouw der hoererijen, dan mag je in ieder geval niet meer aan de avondmaal. Hè? Dan word je geëxcommuniceerd. Ik vind dat leuk, zulke dingen. Ja. Nee, wat eruit volgt, dat het niet gaat over ethiek. Het gaat over profetie. Bovendien is Hosea duidelijk een type van de Heer. Dat staat impliciet in dit vers. Ik zei, dat staat in dit vers. Hij staat impliciet in dit vers. Hosea is een type van de Heer. En de Heer, Jehovah namelijk, was getrouwd met een vrouw der hoererijen. Want Israël wordt voorgesteld als een vrouw der hoererijen. Let op het meervoud van hoererij. Het had ook gewoon kunnen staan één hoer, heeft men mij verzekerd. Maar omdat het veelzijdig is en bij herhaling en weet ik veel. Om het groter te maken, heet het vrouw der hoererijen. En neem uw kinderen der hoererijen. Ik denk dat de man daar niet blij mee geweest is. Hosea, je zal maar profeet zijn. He? Ja. Want het land, die vrouw de hoererij is dus een type van het land. En dat is niet de soil in het Engels, hoe zeg je dat, de aarde, de grond. Het is het volk. Het land, het volk namelijk. Het land hoereert, het volk dus. De natie hoereert ganselijk van achter de Heere. Hoererij te verstaan als ontrouw. En het woord wordt ook, het schijnt in de meeste gevallen gebruikt voor afgoderij in de Bijbel. Ik heb het niet geteld, maar iemand die het wel gedaan heeft, heeft mij verzekerd. Ja, als het woord voorkomt, gaat het overdrachtelijk en om hoererij, namelijk om afgoderij. Het dienen van een andere god en daarmee van een andere man door de vrouw. Dat is eigenlijk het idee, hè? Het land hoereert ganselijk is een geheel, ganselijk. Het hele land, zouden wij zeggen, maar nu wordt het versterkt door het land hoereert ganselijk van achter de Heere. Dat wil zeggen, het had de Heere moeten dienen. Dat brengt ons bij een Bijbelse grondgedachte, dat de relatie tussen de Heer en Israël onder de wet beschouwd wordt als een huwelijk. Ja, vergeleken wordt met een huwelijk, vind ik te slap, hè. Het wordt beschouwd als een huwelijk. Ik heb daar ook een lijstje van gemaakt, ooit en een keer, heel lang geleden, met schriftplaatsen. Dat doen we een heel seizoen over, hoor, als ik ze moet bespreken met u. Dus dat gaan we niet doen. Maar over de bruidstijd, over de bruiloft, de trouwerij, over het geven van het ja-woord. U weet wel, wat is hierop uw antwoord? Waarna men zei, al wat eerder gesproken heeft, zullen we doen. Dat ging toch een beetje een lange uitdrukking was, maar. En bovendien een belofte die men niet kon nakomen. Maar ja, dat is meestal wat wij doen als wij een huwelijk sluiten. Beloften doen die we niet kunnen nakomen. Althans, dat weten wij niet. Het is wat voortvarend, idealistisch. Ik zeg niet dat je het niet moet doen. Ik zeg dat je het wel moet doen. Maar besef dan dat je toch je leven niet in de hand hebt. Hè? Wat je dood ook niet, nee. Ja. Nou, dan heb je schriftplaatsen over de echtelijke woning. Dat gaat over het land dat wij tot voor kort gewoon Palestina mochten noemen. Sterker nog, moesten noemen. En nou is het problematisch geworden. Het heilige land, Canaan. De echtelijke woning. Dan hebben we de beschrijving van de hoererij. Het overspel van de vrouw dus. Men leest Ezechiël 16. Maar Deuteronomium is ook goed, hoor. Dan wordt het aangekondigd. Dus, ja. Dan heb je de schriftplaatsen waar gesproken wordt over één echtscheiding tussen de Heer en Israël. met vermelding van de scheidbrief. Vervolgens, waar is de scheidbrief van uw liedermoeder? Enzovoorts. Bovendien hebben we dan nog concrete uitspraken, niet eens impliciet, maar expliciet in Romeinen 7 over de dood van de man. Feitelijk ook die van de vrouw, maar toe maar. Maar van de man. En daarna natuurlijk de schriftplaatsen over keer nochtans weder tot mij. Dat wil zeggen een nieuw huwelijk. En in die reeks komen wij terecht inderdaad in Hosea 1 en 2. Een nieuw huwelijk namelijk onder het nieuwe verbond. En inclusief één bruiloft des lams uit Openbaring 19. Maar goed. Terug naar Hosea 1 en dan staat er, zo ging hij henen, dat wil zeggen Hosea ging henen en nam Gomer, een dochter van Diblaim, die we niet kennen verder, en zij ontving en baarde hem een zoon. Wat een gedoe, in een paar woorden gevangen, maar goed. Gomer, van Gamar. Iets als voltooien, voleindigen, beëindigen. En Diblaim, ja, dat wordt vertaald met een gedroogde vijgenklomp of zoiets. Of twee vijgenklompen, wat je maar wil. Ga ik ook niet op in. Maar de vijgenklomp is de uitbeelding van het natuurlijke Israël, het zichtbare volk enzovoorts. Maar laat ik nu maar even zitten. En dat het eventueel Diblaim is, dubbel is, staat voor het eerst geboorterecht. Niet voor beide huizen van Israël, maar voor het eerst geboorterecht wat berust bij de 10 stammen van Israël. Dubbele. Bij Diblaim moet je meteen denken aan Efraïm, aan dubbeldeel enzovoorts. Maar goed, ze baden hem een zoon. En de Heere zei tot hem, noem zijn naam Jezreel. Tot Hosea dus, noem zijn naam Jezreel, want nog een weinig. Deze keer hebben de vertalers het woord tijd ingevuld. Terecht. Zo zal ik de bloedschulden van Jezreel bezoeken over het huis van Jehu. Want Jezreel is een groot is de naam van een gebied van de 10 stammen van Israël. Jezreel. En Jezreel betekent zoveel als verstrooien, hoewel men het ook vertaalt met zaaien. Ik zal verstrooien, ik zal zaaien. Maar u weet, zaaien is strooien en strooien is verzamelen. Maar strooien is negatief. Dat hangt samen ook met dat het zaad in de aarde moet vallen en sterven trouwens. Dus het is toch negatief. Maar in tweede instantie is het positief, want het zou vrucht moeten voortbrengen. Wat aangekondigd wordt, is dat een generatie van Israël, uit de vrouw der hoererijen, uit Israël, dat een generatie, een volgende generatie ergens, zou verstrooid worden. En eventueel kun je erin lezen, als je dat wilt of nodig vindt, dat het ook weer vrucht zal dragen dan. Maar toe maar. Maar er staat, ik zal de bloedschulden van Jezreel bezoeken over het huis van Jehu. Dat was het toenmalige koningshuis. Maar de 10 stammen hebben 7 verschillende dynastieën gekend. Hè? Of dynastietjes dan. Ja. In tegenstelling tot Juda, dat is alleen maar 1 dynastie, dat is die van David. Maar in Israël zijn er verschillende geweest. Er wordt een koning weggejaagd door iemand en die wordt dan koning. En die zijn zoon ook nog eens een keer en dan komt er weer iemand die enzovoort. U weet wel, het is net Hamlet en hoe heet het, Shakespeare enzovoort. Met al die koningsmoorden en zo, dat hoort er allemaal bij. Maar goed. het huis van Jehu. En ik zal het koninkrijk van het huis van Israël, het huis van Israël. Daar heeft Hosea echt niet onder verstaan het huis van David of het huis van Juda. Het gaat over Israël. Zie, het tienstammenrijk. Ik zal het koninkrijk van het huis van Israël, dat was op dat moment dat van Jehu, zal ik doen ophouden. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Israëls boog verbreken zal in het dal van Jezreel. Want daar vinden de oorlogen plaats. Het hangt samen met Armageddon trouwens, sorry, Jezreel. De Armageddon is de berg van Megiddo. En het dal daarbij heet de vlakte of het dal van Jezreel. Dus ja, in de praktijk, waar het in de Bijbel gebruikt wordt, gaat het over precies hetzelfde. Het is de locatie van alle oude veldslagen, want de legers van Egypte die optrekken tegen Mesopotamië komen daar voorbij. En dan heb je dus wordt er een veldslag geleverd en andersom. Het is een mooie plek, een mooi dal met bergen eromheen, heuvels eromheen enzovoort. Goed, zij ontving wederom en baarde een dochter en hij zei tot hem, noem haar naam Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet, dat is Lol, meer ontfermen, want Ruhama van Ragam, dat is ontferming of ontfermen. Ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls, maar ik zal ze, in tegenstelling daartoe, ik zal ze zekerlijk wegvoeren. Het gaat nog steeds over de verstrooiing dus van het tienstammenrijk. Dat blijkt, want er staat meteen in vers 7, maar over het huis van Juda. En dat is dus een van die gelegenheden waarbij Juda genoemd wordt. En dat is hier heel verhelderend, omdat het bewijst dat het over de tienstammen gaat en niet over Juda. Heb je dat? Leuk, hè? Kijk, in de statistiek denk je, nou, zijn toch wel wat versen die over Juda gaan. Ja, maar ze bevestigen dat de profetie als zodanig over Israël gaat, over de tienstammen dus, hè? Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en zal ze verlossen door de Heere hun God en zal ze niet verlossen door boog, nog door zwaard, nog door krijg, nog door paarden, nog door ruiteren. Ik heb in mijn Bijbel vers 7 tussen haakjes gezet, omdat het een zijlijn is die bevestigt dat het lot van de twee stammen van Israël anders zou zijn dan dat van de tien stammen. Heb je die? Waarna je dus vanuit vers 6 gewoon doorleest in vers 8. Vers 6 was Lo-Ruhama, want ik zal me niet ontfermen, ik zal ze zekerlijk wegvoeren. En als zij nu Lo-Ruhama gespeend had, ontving zij en baarde een zoon en zeide, en hij zeide, noem zijn naam Lo-Ami. Want gij lieden zijt mijn volk niet, zo zal ik de uwe niet zijn. En dat ook door de vertalers ingevoerd ligt besloten in dat zo, op diezelfde wijze. Zo zal ik ook de uwe niet zijn. Let op dat er niet staat, dat noem zijn naam Lo-Am, want gij lieden zijt geen volk. Gij lieden zijn mijn volk niet, Lo-Ami. En dat is via de Septuaginta en het Nieuwe Testament is dat verdwenen, zodat er dan staat geen volk. Nee, niet alleen in 1 Petrus, maar ook in Romeinen, hoofdstuk 9. En hoofdstuk 10 trouwens. Maar toen maar. Gij lieden zijt mijn volk niet, wel een volk, maar niet mijn volk. Zo zal ik de uwe niet zijn. Nochtans, dat is een vers waar ik wel wat langer mee geworsteld heb. Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. Met het verschijnsel wat hier staat, daar heb ik geen problemen mee. Maar de vraag is, waar gaat dit over? Dat wil zeggen, het gaat over de tien stammen van Israël. Maar wanneer dan? Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als de zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. En het zal geschieden dat er plaatsen waar tot hen gezegd zal zijn. Dat lees ik gewoon als in plaats van dat tot hen gezegd zal zijn. Want ter plaatse waar, dat is gewoon in plaats van, hè? Die heb je toch, hè? Ja. Dat tot hen gezegd is, gij lieden zijt lo ami. Tot hen gezegd zal worden, gij zijt ami. Maar dat staat er niet, maar dat betekent het uiteraard wel. Dat tot hen gezegd zal worden, gij zijt zonen des levenden Gods. En de kinderen van Juda, de zonen van Juda en de zonen van Israël, zullen samen vergaderd worden en zich één hoofd stellen. Maar u begrijpt dat je daar terecht bent bij de dagen van de wederkomst van Christus. Zie? Nou ja, ik kan u niet lang de tijd geven, want zoveel tijd heb ik nou niet. Dus dan zeg ik in één keer, nou ja, wat hier feitelijk staat dus. Lees het maar een paar keer over. Wat er feitelijk staat, is dat de 10 stammen verstrooid zullen worden. Maar ondanks dat ze verstrooid zijn geworden, zullen ze zich wel ontwikkelen tot het zand der zee dat niet gemeten nog geteld kan worden, enzovoorts. Dat wil zeggen, ook in hun ballingschap, in hun verstrooiing, zullen zij zich vermenigvuldigen, want daar waren ze altijd al goed in. Bovendien had de Heer hen dat beloofd. Heb je dat? Dat is ook wat gebeurd is. Maar voor ons is van belang dat deze uitspraken over Lo-Ami en Lo-Ruhama uitspraken zijn over de 10 stammen van Israël en niet over Juda. En voor zover hier gezegd wordt dat zij alsnog zullen zijn zonen des levende Gods, dan wel Ami en Ruhama, dat is vers 12, dus het laatste vers van hoofdstuk 1. Zijn het dus uitspraken over de 10 stammen van Israël die Gods volk zouden zijn en ontfermd. Mocht die niet duidelijk zijn, maar ik kom dus in tijdnood, zei ik, dan lees ik alsnog hoofdstuk 2, vers 22. Ik zal ze mij op de aarde zaaien, onder verwijzing naar de naam Jezreel, die in het voorafgaande vers staat trouwens, vers 21. Ik zal ze mij op de aarde zaaien, dan wel verstrooien, en zal mij ontfermen over Lo-Ruhama. Ik zal mij ontfermen over niet ontfermd. En ik zal zeggen tot Lo-Ami, gij zijt Ami. Want dat is wat er staat dus, hè. En dat zal zeggen, o mijn God. Dat wil zeggen, de Heer zei, ik zal zeggen, lo ami, en zo zal ik ook de uwe niet zijn. En het wordt hier gecompenseerd door de tegenstelling, het tegenovergestelde. Lo ami zal ami worden en lo ruhama zal ruhama worden. En God zal zijn de God van Israël. Gezegd over 10 stammen van Israël. En dan 1 Petrus 2. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Vers 10. Gij die eertijds Lo-Ami waart, maar nu Ami zijt geworden. Die eertijds Lo-Ruhama waart, maar nu Ruhama zijt geworden. Dat wil zeggen, op een of andere wijze worden gelovigen van vandaag, sinds de dagen van Petrus om zo te zeggen, beschouwd als de erfgenamen van de 10 stammen van Israël. En daarmee heb ik het zo correct mogelijk gezegd. Ik heb dus niet gezegd dat alle gelovigen van vandaag van Israël afstammen. Maar ik heb wel gezegd, alle gelovigen van vandaag geacht worden erfgenamen te zijn van Israël. En waarna de vraag is, maar in hoeverre stammen ze er vanaf? Dan zeg ik, nou, dat is een aardige aanwijzing voor, want er stond toch dat ze zich uitermate zouden vermenigvuldigen enzovoorts, toch? Maar we hebben nog natuurlijk meer schriftplaatsen daarover. Ook in Hosea trouwens, maar vanavond dan maar niet. Want het komt erop neer, simpelweg dit, dat wij van doen hebben niet maar met individuele gelovigen, hoewel we daarmee van doen hebben, maar dat we in deze materie van doen hebben met volkeren als zodanig, als volk. En wat er simpelweg gebeurd is, is dat de tweestammenrijk, of wat er, wie de erfgenamen maar waren, hebben als volk de Messias verworpen. Dat is wat je dus uitgebreid gedemonstreerd vindt in Handelingen. Ik weet wel dat de titel je in een andere richting duwt. Maar de essentie van Handelingen is de weigering van het Joodse volk op verschillende niveaus, maar als volk, van overheidswegen dus, de weigering om tot geloof te komen in de Heer Jezus als de beloofde Messias. En dat begint in de eerste hoofdstukken, in ieder geval meteen bij de Pinksterdag en daarna, in hoofdstuk 3 en 4. En het eindigt bij Romeinen 28, bij Handelingen 28 in Rome, bij de Joodse leidslieden in de toenmalige hoofdstad van het toenmalige Wereldrijk. Zij wilden hem niet en onderweg overal. Heb je dat nog? Dat is de korte samenvatting. Maar wat er gebeurd is, is dat het evangelie gepredikt van de Joden is weggenomen als volk, maar daarna in de eerste plaats gepredikt is aan de 10 stammen van Israël, die trouwens wijdverbreid waren, verstrooid. Naar oosten en westen en naar het noorden en wat het maar was, naar het zuiden wat minder overigens. En daar is het evangelie aan gepredikt en daar is het aanvaard geworden. Op regeringsniveau zeg ik altijd, en dan moet ik het dan toch maar bij laten, maar dat betekent dat op die grond elke gelovige wordt toegevoegd aan dat lichaam wat daar ontstaat, aan dat volk. Niet aan het Joodse volk, zijnde eventueel Israël of geroepen om dat te zijn, maar wordt toegevoegd aan Efraïm, zijnde Israël en daartoe geroepen. En dat is de legale, juridische basis voor de positie van de gemeente van eerstgeborenen. En het brengt plicht, ja, rechten en plichten, het brengt als plicht mee het bewaren van het woord van God. Als priesterlijk volk, en daaruit leven natuurlijk. Maar het is, zoals Petrus zegt, het verkondigen van de deugden desgenen die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Je hoeft niet te vragen of daar een juridische basis voor is. Je kunt gewoon zeggen, maar het staat in de Bijbel dat het zo is. Wij worden gebouwd op het fundament tot een geestelijke tempel enzovoorts. Maar als u de vraag zou stellen, hoe kan dat nou daar dat toch de positie is van Israël? Dan is dit het antwoord. Juridisch zijn wij als gemeente dus Israël. En aangezien wij eerstelingen zijn, want zo worden we in de Bijbel genoemd, zijn we geroepen tot zo'n stelling, dat staat zwart op wit in de Bijbel, dat het zo is. En dus tot eerstgeboorterecht, want dat is wat zo'n stelling is. En daarmee niet alleen tot priesterschap, maar zelfs tot koningschap, want het heet een koninklijk priesterlijk volk. Hebben jullie dat nog? Het gaat allemaal over die twee huizen van Israël. En terwijl het ene huis als huis struikelt over de steen, blijkt dat het andere huis dat woord van God aanvaardt en dat de Messias een thuis gevonden heeft hier op aarde. Inderdaad, in principe bij Efraïm zijn de Brittannië. Nou ja, dan komen we op het bekende terrein waar ik nooit echt diep op inga natuurlijk. Waarom heet het eigenlijk zo, Brittannië? Waarom heet het Barat? Waarom heet het het verbondsvolk, Brit-Am? Ik zat gewoon in de Bijbel, hè? Brit-Am. Waarom heet het eigenlijk zo? Net als de Parten en als de... Hoe heette ze? De Carchedon, hoe heet het ook alweer? Carthago, net als de Carthagers, die heetten ook zo. In hun taal dan, hè? Doe maar. Waarom is dat zo? Ja, omdat ze het verbondsvolk zijn, van huis uit. God heeft hen wat meegegeven en profetieën over hen gedaan die aan hen bevestigd zijn geworden. En dat is het antwoord op talloze profetieën, waar dus nou niet op in hoeft te gaan, omdat het hoogste tijd is. Maar al die profetieën over de ware is twee vrouwen en het waren hoeren en ze hadden allebei een zoon en de een zoon overleed en de moeder daarvan claimde die zoon van die andere. En toen was Salomo die zei nou en toen hè? En zo komt het dat we nog niet weten of wel. En zo komt het dat de hele wereld denkt dat de kerk, de gemeente is voortgekomen uit het Jodendom, maar het is niet waar, het is van die andere vrouw. Hebben die nog? Ja, goed, daar kun je ook een uur over praten natuurlijk. Of langer. Maar ik vind het prachtig, hè. Daar staat verhaal van die takken van die olijfboom die vrucht dragen. Ja, maar die takken waren van die andere boom. Overgezet. Nee, het lugubere is dat die takken, als ze geen vrucht meer dragen, dan worden ze afgesneden. En u begrijpt dat wij in die dagen leven. En dat is een van de belangwekkendste tekenen der tijden, denk ik. Je moet een afweging maken dan, als je een volgorde wil geven. Een daarvan is natuurlijk het weer ontstaan van een Joodse staat. Maar het hangt rechtstreeks samen met dat die 10 stammen in het geloof niet blijven en om die reden dus afgesneden zullen worden. En die kant gaat het natuurlijk op. En de definitieve afsnijding is uiteraard, kan niet missen, de opname van de gemeente. Goed, zover is het dus niet. Dus doe maar. We hebben het er nog over, want we waren er nog niet mee klaar. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank te mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen, dat koninklijke en priesterlijke volk, waaraan u ons hebt toegevoegd, omdat wij daadwerkelijk zijn gekomen tot aanvaarding van uw woord en daarmee van de Heer Jezus als onze verlosser en zaligmaker. We danken u dat wij die Christus der Schriften mochten ontmoeten en mogen beseffen dat wij deel hebben gekregen aan hem en aan al die zegeningen die in hem vastliggen en aan al die beloften Gods die in hem ja en amen zijn. We danken u daarom ook dat wij vanavond hier mochten zijn om dat woord te openen, om ons te verdiepen in profetieën die wellicht niet meteen over ons gaan, maar die wel degelijk verband houden met onze positie als gemeente van eerstgeborenen. Daarom danken we u voor de rijkdom van uw woord en bevelen ons aan bij de kracht van uw genade en de werking van uw geest om ons te leiden in heel uw waarheid, om ons op te bouwen in het geloof en ons voor te bereiden voor onze verschijning in de dag van Christus. Amen.